Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als we bij de gast van vandaag intussen de palen in de broekzak kijken, dan komt heel misschien wel de allerbeste voetballer aller tijden eruit. Snel kijken wie het is.
Ron Peter Vlaar wordt 39 jaar geleden geboren in het Noord-Hollandse Hensbroek. Via Apollo 68 en SVW wordt hij op 12-jarige leeftijd opgepikt door de jeugdopleiding van AZ. In 2005 komt zijn carrière in een stroomversnelling terecht. Binnen no time speelt Vlaar in de halve finale van de UEFA Cup en debuteert hij in Oranje. Vanuit het niets staat Vlaar te boek als een van de grootste talenten van Nederland. Niet in de laatste plaats dankzij 2 opeenvolgende Europese titels met Jong Oranje. Maar de protégé wil weg uit Alkmaar, naar Bonje met Louis van Gaal. Er is interesse uit Italië en Engeland, maar toch wordt Feyenoord zijn nieuwe thuis. In de Kuip groeit Vlaar, ondanks slepend blessureleed, uit tot de onbetwiste leider. Hij speelt zich in de kijker van Aston Villa en is op het WK in Brazilië een ware sensatie. Een jaar later keert hij terug naar waar het ooit begon. Maar het eens zo sterke lichaam laat hem steeds vaker in de steek. In 2021 is het mooi geweest. Nu is het tijd om terug te blikken. Tussen de palen met Ron Vlaar.
Welkom Ron.
Ja.
Daar is de eerste grote glimlach.
Ja, het is wel mooi om die foto's te zien. Even heel snel door bijna 40 jaar inmiddels heen eigenlijk.
Ja, ja.
Dus dat is wel gaaf.
Ja, we gaan er een uur voor uittrekken nu. Ja. Om het zo compleet mogelijk te maken. Nou, ja. Daar heb je hem al.
Op het gras gelijk, hè?
Op het gras. Goed glas. Goed gras in het dorpje Hensbroek.
Ja, dat is van mijn vader. Die was goed met de tuin, hoor.
Oh ja?
Ja.
Handmaaier of echt op zo'n...
Handmaaitje. Af en toe nog met het schaatje zo.
Ja?
Ja, dat was altijd een gelikt matje om te kunnen oefenen.
Ik zie het. We beginnen tussen de palen altijd met dezelfde vraag. Wat betekent voetbal voor jou?
Voetbal. Ja, het betekende eigenlijk alles voor me. Dat was zoiets groots en belangrijks natuurlijk in je leven. En ja, je groeit erin op. Ik was 12, toen ging ik naar de jeugdopleiding van AZ. Niet dat ik op dat moment echt bezig was van, ik moet nu voetballer worden of zo. Ik wilde me gewoon ontwikkelen, ik wilde gewoon plezier maken. En uiteindelijk toen ik mijn HAVO-diploma haalde, ging de focus wel meer op voetbal. Toen was ik 17. En dan ga je wel nadenken over echte ontwikkeling. En heb je er ook veel meer tijd voor. En is dat zo gegroeid. Maar ja, als je me vraagt van, had ik al die dromen om betaald voetballer te worden of zo toen ik heel jong was? Nou, had ik helemaal niet. Ik wist niet eens dat de AZ een jeugdopleiding had, bij wijze van spreken.
Oh, echt?
Ik werd wel elke keer gevraagd van, of werd er tegen me gezegd van, hey, ga naar Apollo 68, mijn club uit het dorp. Ja, daar ben ik, daar heb ik 5 jaar gespeeld. Ga nou even naar SVW, Heerenkowaard, hoger niveau. En toen dacht ik, ja, dat wil ik op zich wel. Maar ik wist niet eens bewust waarom, om ergens in de kijker te komen spelen. Van ja, oké, als je wel een hoger niveau aan kan, dan ga je er ook lekker spelen.
Ja.
Nou, ik heb daar 1 jaar gezeten en in no time zat ik in een districtsteam en werd ik uitgenodigd voor AZ.
Je komt uit een klein dorpje, Hensbroek, ja. 1500 inwoners, ja. Ongeveer.
Ja, ietsjes meer inmiddels.
Oh ja, is het wat groter?
Ja, het groeit langzaam.
Oké. Maar we hebben ook vaak jongens hier uit de grote stad. Die zeggen dan, het was voetballen op straat, het was hard. Je moest een beetje overleven. Hoe is dat in zo'n relatief klein dorp?
Ik was wel de hele dag bezig met voetbal en buitenspelen. Je had toen ook weinig anders, moet ik eerlijk zeggen natuurlijk. Tegenwoordig heb je alle de tablets en noem maar op, de telefoon. Maar ik ben echt heel blij dat het toen nog niet was. Ik was altijd buiten en op zaterdag voetballen met mijn eigen team. Mocht ik in een hoger team nog meedoen. En ja, het liefst daarna gewoon op het voetbalveld blijven om de hele dag vol te voetballen. En dat was gewoon wel echt mijn leven. Maar ja, nogmaals, puur vanuit plezier.
Ja, je idool in die tijd komt uit de buurt daar een beetje, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ronald de Boer.
Ronald de Boer, inderdaad, ja.
Ja,
ja, toen hij bij Ajax speelde, wat mij opviel aan zijn spel. Hij had altijd die dribbel dat hij naar binnen dreigde en altijd naar buiten ging. Of naar binnen ging op het moment dat de verdediger ervoor koos om de buitenkant af te dekken. En die timing was altijd goed. Hij passeerde altijd zijn directe tegenstander. Nou, in mijn jonge jaren was ik zelf ook aanvaller.
Ja, jij was niet altijd centrale verdediger.
Nee. Maar kijk, ik was wel getalenteerd. Dus ik was wel vaak de beste binnen mijn team bij de amateurs. En ja, dan sta je vaak op een teampositie of op een spitspositie. Of in ieder geval ergens voorin om doelpunten te maken. Dus ja, toen keek je daarnaar. Dat was heel opvallend en dat vond ik echt fascinerend.
Even kijken naar hoe goed hij was.
Ik ben benieuwd.
Kluivert. En daar is de kans. Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. En Ronald de Boer, naar de goede combinatie met Patrick Kluivert, is de man die het doelpunt op zijn naam schrijft. Overmars. Daar gaat Kanu. En daar is Ronald de Boer met 3-1. 1 minuut voor rust.
Overmars. Knap gedaan. Lekker neergelegd, maar Finidi kan die koppen. Dit is dan toch de 2-0 van de Boer. Ronald.
Heb je daar nog wat aan gehad, zeg maar, aan je voetballende kwaliteiten toen je achterin belandde, zeg maar?
Ja, tuurlijk wel. Alleen, zeg maar, ja, dat het inzicht wat ik had toen ik op het middenveld stond. Ik heb ook in de jeugdopleiding bij AZ nog wel op middenveld en ook in de spits gespeeld. Totdat ik na 1 jaar echt me moest gaan focussen op één positie. En dat werd toen uiteindelijk achterin. Ja, toen wist ik ook blindelings om me heen wat er gebeurde eigenlijk. Ik scoorde bij wijze van spreken ook met mijn ogen dicht. Want ik wist waar de keeper stond. En dat ging allemaal eigenlijk automatisch. Kijk, dat is wel heel veel helemaal veranderd.
Leek je ook op hem als voetballer? Tenminste, ja, dit is Champions League niveau natuurlijk. Maar was dit een beetje hoe jij als mid ook... Was je zo soepel en zo?
Ja, ik wist vooral heel goed om me heen hoe het spel er was. Als ik daar iemand hoorde coachen of dat hij vrij stond, dan hoefde ik niet eens te kijken. Dan was het gewoon 1 aanname en doorspelen. Ja. Ja, ik scoorde ook aan de lopende band. En ik zei gekscherend wel eens later in mijn carrière, als ik nu 1-op-1 kom met de keeper, ja, dan weet ik geen idee wat ik moet doen. Weet je, dat is natuurlijk helemaal veranderd door de loop der jaren heen.
Maar had je het niet ook heel mooi gevonden om gewoon altijd op middenvelden te blijven?
Ik denk niet dat zeg maar helemaal binnen mijn profiel en binnen mijn karakter zou passen. Dus uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik daar achterin ben terechtgekomen. Dat is natuurlijk heel makkelijk praten nu.
Ja.
Maar ik was al wat groter en kom je al snel op fysiek met je fysiek op een positie achter in het veld. En daar heb ik me gewoon uiteindelijk heel goed doorontwikkeld. Dus dat is een goede keuze geweest van de trainers destijds.
Al heel vroeg in je carrière, een van de belangrijkste wedstrijden uit die carrière ook. Sorry iedereen in Alkmaar. AZ Sporting, halve finale. UEFA Cup, jullie verliezen uit met 2-1 in Portugal. En moeten dus met 2 doelpunten verschil winnen. En jullie zijn er bijna. En de rest is geschiedenis.
Ja.
El Khattabi recht op Ricardo af. El Khattabi schiet hem erin, jongen. Schiet hem erin. Huizinchem zal je wel. Huizinchem scoort. 2-1 voor AZ. Jalins. Hij zit erin. Q Jalins. Hij zit echt. Het is echt waar. Telio. Naar de eerste paal. En hij gaat erin. Het gebeurt dus toch. Tuinen we er weer in. Verschrikkelijk. Hoe is het mogelijk? Wat erg.
Ja, dit zijn historische beelden vanwege de verkeerde reden. Dit was jouw derde wedstrijd.
Derde of vierde, denk ik.
Ja.
Vierde wedstrijd.
Vierde.
Ja, kippenvel. Bij een bepaalde moment, op het moment dat Jalins die 3-1 eigenlijk binnenschiet, kreeg ik kippenvel. En het beeld van Barry, een huilende Barry van Galen, dat ben ik nooit meer vergeten. Omdat ik liep volgens mij ook vlakbij hem. En ik was nog heel jong. Ik was 20. Dat was toen heel jong. Tegenwoordig zijn ze allemaal wat jonger als ze doorbreken. Ja. En dat kwam zo erg binnen, omdat ik dacht van ja, het is zijn laatste kans om een finale, Europese finale of een prijs te pakken. Kijk, AZ was toen wel upcoming, zeg maar.
Ja.
Ging echt wel de goede kant op. Maar
hij was 35.
En hij was 35. En Dat was, was echt heel pijnlijk. De manier waarop... Ja, we waren eigenlijk zo goed dat hele seizoen. Voor mij gold het eigenlijk pas de laatste weken van dat seizoen... toen ik mijn debuut maakte. En ja, dat ging allemaal zo snel. Maar ja, die wedstrijd te spelen was, ja, was waanzinnig. En ja, dan geven we het eigenlijk zo nog weg. Ja, dat is ongekend pijnlijk.
Ja, maar dat besef kwam bij jou pas net wat later binnen. Of wat minder hard dan dat het bij...
Ja, voor mij, kijk, voor mij er gebeurde zoveel. Ja, voor mij was het een rollercoaster die een aantal maanden heeft geduurd... voordat ik überhaupt eventjes tot rust kon komen om alles te laten bezinken.
Hoeveel pijn doet dit nog in Alkmaar? We zijn bijna 20 jaar verder.
Ik denk dat het nog steeds wel pijnlijk is voor veel mensen. Omdat ja, het was zo'n unieke kans. En ook, maar ook gewoon een uniek seizoen. Voor mij was het de eerste keer Europees voetbal sinds ik weet niet hoe lang. Ik kan me nog herinneren dat ik die eerste wedstrijd had. Speelde je nog in een pool van 5. Speelde je 2 uitwedstrijden, 2 thuiswedstrijden. Ja. Speelden we thuis tegen Auxerre en Glasgow. Zat ik van tevoren, die wedstrijd was ik nog met vrienden... in de stad en gingen we daarna met z'n allen naar de wedstrijd.
Oh ja.
Weet je, en aan het einde van dat seizoen zaten die gasten nog steeds op de tribune. Alleen stond ik op het veld. Ja, dat was wel, wel magisch.
Het ging razendsnel met je in die periode. Ja. Dit was dus je derde of vierde wedstrijd.
Ja.
Halve finale UEFA Cup. En een paar maanden later hangt Van Basten, of de teammanager van het Nederlands elftal, al aan de telefoon. Dat je geselecteerd bent voor Oranje.
Ja, dat was zelfs al, denk ik, een paar weken later. Ik was me eigenlijk aan het voorbereiden op het WK 2005, jeugd onder 20 jaar. En ja, ineens werd ik opgeroepen voor het Nederlands elftal. En zat ik al op de bank bij de kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Roemenië, dacht ik. Ja, daar was ik natuurlijk helemaal niet mee bezig. Niet zeg maar rondom die wedstrijden, maar ja, dat... al gebeurde en dat op mijn pad kwam. Dat, ja, onder Van Basten was het mogelijk. Maar alsnog dacht ik niet dat hij direct daar bij mij terecht zou komen. En ja, ongekend.
Ja, je debuteert uiteindelijk in oktober 2005 tegen Tsjechië. Boela naar de kant.
Ja, Boela.
Ja.
Dat wist ik niet eens meer hoor. Ik zie dat nu ook.
Oh ja? Hoe heb je dit ervaren? Barry Obdam scoorde nota bene.
Ja, Barry scoorde. Ja, belangrijke goal. Want hier plaatsen we ons voor het WK. En ja, van onbekende speler uit Jong AZ stond ik ineens een paar 2-3 maanden later in het Nederlands elftal. En plaatsen we ons voor het WK in Duitsland.
Ja. Met nummer 13 boeide dat nog wat? Of,
Nee. Ja, nee. Zeker niet. Weet je, wat maakt dat nou uit? Ja, daar ben ik helemaal niet zo mee bezig.
Nee.
Maar ja, toen was ik ineens international.
Ja, A-international. Want in die periode was je ook met Jong Oranje natuurlijk hartstikke succesvol.
Ja, met onder 20. Voor mij heb ik nog niet eens een wedstrijd voor Jong Oranje gespeeld. Dat kwam pas daarna.
Ja, kan je nagaan.
Ja.
Ja. Ja. Dat klopt niet qua volgorde eigenlijk.
Nee, eigenlijk klopt dat ook niet. Kijk, en kan je zeggen dat ik er klaar voor was? Ik denk het niet. Kijk, je hebt 4-5 wedstrijden in AZ1 gespeeld. En om dan gelijk in het Nederlands elftal te zitten. Alleen ja, dat is ook gebeurd. En ik denk niet dat er één speler op de wereld is die dan zo goed over zichzelf nadenkt. En gaat zeggen van, dat is te vroeg voor mij.
Nee.
Het is uiteindelijk heel leerzaam geweest. Maar ook uiteindelijk ook wel heel bepalend voor mijn carrière.
Ja, want hier had je eigenlijk gewoon continu moeten staan. Maar je werd... tegenover Luca Toni gezet.
Ja, ja.
In het Nederlands elftal. Oefen Interland. We hebben er geen beelden van.
Oké, gelukkig. Nee.
Maar nee, je wordt daar... Dat is een ontgroening die je natuurlijk... iedereen zich nu nog herinnert. Jij als broekie tegen die ervaren Italiaanse sluwe geslepen spits.
Ja, het werd gewoon compleet weggepoetst eigenlijk. En kijk, wat ik al zei, ben je dan klaar voor? Nou ja, eigenlijk niet. Makkelijk praten achteraf. Is het... Je maakt fouten, je bent een jonge speler. Sommige dingen zijn ook ongelukkig. Ik maakte bijvoorbeeld ook een eigen goal. Weet je, ja, dat zit dan ook niet echt mee. Is dat het podium om van dat soort fouten te leren op dat moment? Nee. Alleen je moet er uiteindelijk wel mee om zien te gaan. En het heeft wel even geduurd, maar uiteindelijk denk ik dat ik dat wel op een goede manier heb gedaan. Daar heeft nog heel veel tussen gezeten, maar uiteindelijk ben ik wel zeker in een bepaalde fase van mijn carrière echt gewoon basisspeler geweest bij het Nederlands elftal. En daar ben ik trots op. En dat heeft een lange aanloop gehad. Een aanloop die wel waarschijnlijk te vroeg is begonnen. Maar ja, het is zoals het is. En nogmaals, het heeft ook wel heel veel positieve impact gehad op mijn carrière uiteindelijk.
Ja, het klinkt bijna raar om te vragen, maar heb je Van Basten iets kwalijk genomen?
Nee. Nee, waarom zou ik?
Nee, ja.
Kijk, uiteindelijk geeft hij het vertrouwen. En wil je dat vertrouwen terugbetalen? Dat heb ik niet gedaan. Uiteindelijk is er heel veel duidelijk geworden, denk ik, op dat moment dat ik er nog niet klaar voor was. En ben ik gewoon weer mijn eigen pad verder gaan bewandelen.
Ja, we komen straks nog uitgebreid bij de Gouden Jaren in Oranje uit.
Ja, gelukkig.
Er ligt hier nog wat op tafel trouwens ook, wat daar behoorlijk aan herinnert. Je vertrekt daarna best wel snel al bij AZ, de club natuurlijk waar je een deel van je jeugd hebt doorgebracht. Ook omdat je het met een grootheid aan de stok krijgt, met Louis van Gaal. Hoe ging dat?
Ja, eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik met Van Gaal sprak, als ik erop terugkijk, boterde het gewoon niet tussen ons. Weet je? En als het me nu dat opnieuw zou overkomen, zou ik er ook op een hele andere manier mee omgaan. Maar ik was nog jong en ja, met mijn persoonlijkheid van dat moment kon ik daar gewoon niet op de juiste manier mee omgaan. En ik begrijp ook nog steeds niet helemaal wat er precies is gebeurd en hoe de dingen precies zijn gegaan. Wat ik al zei, ik zat zeg maar die eerste 6 maanden vanaf mijn debuut tot aan dat mijn overstap naar Feyenoord maakte, eigenlijk in een rollercoaster die niet stopte. Die ging maar door van een jeugd, van debuut, halve finale, jeugd WK, Nederlands elftal, gerommel op de club met de trainer, uiteindelijk ook met de club. Supporters die zich daarin gaan roeren.
Wat was het in de notendop? Je wilde spelen, maar je had Opdam en Matthijssen voor je.
Nee, maar Joris was volgens mij geblesseerd. Het ging meer om mijn contract. Het ging meer om dat ik mijn contract niet wilde verlengen. Maar dat was voor mij helemaal niet aan de orde. Ik wilde gewoon blijven. Dat was alleen er werden bepaalde dingen gezegd. Zoals als je niet tekent, dan ga je niet spelen. Maar ik raakte daar in eerste instantie nog niet van in de war. Maar een paar weken later herhaalde hij dat. En toen dacht ik echt van, waarom zeg je dat? Weet je, dat is voor mij helemaal niet aan de orde. Weet je? Nee. Ik wil hier gewoon blijven. Weet je? Dat... Maar goed, er zijn er zoveel dingetjes gebeurd die ook gevoelsmatig dan tegen jou zijn. Warm lopen bijvoorbeeld. En dat er dan een andere speler 1 minuut warm loopt en gelijk erin komt op jouwzelfde positie. Weet je? Dat soort dingen, of dat nou bewust is of niet, bij mij kwam dat gewoon heel hard aan. En uiteindelijk heb ik toen besloten dat ik dat ik niet wilde verlengen. En dat ik heb ik uiteindelijk een overstap gemaakt naar Feyenoord.
Ja, laten we even luisteren naar Van Gaal over die periode tussen jullie twee.
Onze relatie werd verstoord door het feit dat hij niet werd opgesteld en dat ik de voorkeur gaf aan Jalins, Joris Matthijssen of Barry Obdam. En dat gaat meestal zo. Er wordt altijd geschreven dat een speler een aanvaring heeft met mij, maar dat is niet zo. Op het moment dat een speler vindt van zichzelf dat hij beter is als degene die erin staat, dan wordt hij moeilijk. Wordt hij moeilijk coachbaar. En dan zijn de adviezen die je geeft, komen niet in vruchtbare grond. Want hij zet zich af.
Het is toch wel wonderbaarlijk dat het nog zo goed gekomen is tussen jullie.
Ja, zeker. Toch? En ben ik ook heel blij mee en heel dankbaar voor, hoor. Kijk, ik denk dat ik ben het ook niet helemaal met Louis eens dat het daarmee te maken had. Ik denk dat de meeste mensen die mij echt goed kennen weten dat niet een issue is. Weet je, ik wil vechten voor mijn plek en ik wil spelen op het moment dat ik verdien om te spelen. En nogmaals, ik was toen jong, dus ik ging waarschijnlijk anders met situaties om dan dat ik dat nu zou doen. Alleen, ik heb het had echt met mijn contract te maken. En de dingen die zeg maar werden gezegd tegen mij. En dat zorgde voor onbegrip. Ik denk dat als je mijn ouders dat nu zou vragen, dat er echt wel heel veel oud zeer boven komt. En dat heeft ze echt wel gefrustreerd. En dat is heel jammer. Want ja, als je 8,5 jaar in de jeugdopleiding bij de club zit en uiteindelijk echt op een hele vervelende manier de club verlaat, moet verlaten of gaat verlaten. Ja, dat was niet fijn.
Nee, maar je maakt een stap omhoog. Dat wel. Je gaat weg van huis. Zag je het niet als een stap omhoog?
Nou ja, goed. Als je heel realistisch kijkt, was het op dat moment wel, denk ik, gelijkwaardig ongeveer. Maar het voelde voor mij wel als een stap vooruit.
Ja, Feyenoord is een grotere club. Daar hoeven we niet...
Nee, dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. Alleen, kijk, ik kijk ook naar het sportieve. Alleen, ik weet nog het eerste gesprek wat ik... Nou, het ging uiteindelijk heel snel. Alles was uiteindelijk binnen een dag rond bij Feyenoord. Dat ik met Erwin Koeman toen een gesprek had van... Ja, ik kan je geen basisplaats garanderen. Maar toen dacht ik echt van... Lijkt het nu echt zo of ik dat ga eisen of zo, ja, weet je wel? Want dat is helemaal niet aan de orde, weet
je? Maar dat was je een beetje achtervolgd uit Alkmaar.
Nou ja, dat gevoel had ik toen hij dat zei. Ik denk, nee, dat begrijp ik ook wel. Weet je, je speelt bij AZ, wat gewoon hartstikke goed draait met veel goede spelers. En dat geldt bij Feyenoord ook. Dus ja, dan moet je gewoon aan de bak. Dus dat was voor mij helemaal niet aan de orde. En ik heb wel direct wel mijn plekje gevonden daar eigenlijk.
Ja, en veel pech gehad, fysiek. Dat begon een beetje daar natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, veel ongelukkige momenten. Dit is denk ik mijn eerste kruisbandblessure bij Roda JC uit. En dat heeft me wel een aantal jaar voor mijn carrière gekost.
Meerdere zware knieblessures.
Ja.
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 Hoeveel impact heeft dat op je? Ik heb wel eens mensen horen zeggen dat het niet alleen fysiek van je neemt, maar ook mentaal als voetballer.
Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk ga je een lang revalidatietraject in. Ik moet zeggen, de eerste keer dat het gebeurde, dacht ik, het gebeurt vaak, het gebeurt vaker, het gebeurt veel vaker, helaas. En daar kom je gewoon van terug. Als je op een goede manier revalideert, als die kruisband opnieuw goed wordt gezet, dan kan het gewoon goed komen. Alleen het heeft heel veel tijd nodig. Maar goed, een jaar later gebeurde het opnieuw. Het was een jaar en een dag zat ertussen. En toen scheurde ik opnieuw mijn kruisband. Ja, toen had ik wel paniek. Want toen dacht ik echt van... Ja, weet je, kom ik nu überhaupt nog wel terug?
Ja.
Kan ik nog wel voetballen? De noodzaak om het goed te doen... Terwijl ik al het gevoel had dat ik een goede revalidatie achter de rug had... werd nog groter. Dus die spanning nam toe. Ik ben er ook echt letterlijk ziek van geweest. Een paar dagen. Second opinions aangevraagd. Ja, zoveel stress kostte me dat ik er echt ziek van werd. Maar uiteindelijk wel altijd heel veel energie gehaald uit de revalidatie. En proberen iets positiefs van te maken. Elke keer was voor mij de operatie was zeg maar een nulpunt. Hè, dan begin je gewoon, proberen zo goed mogelijk die operatie in te gaan. Om zo snel mogelijk alles weer op te pakken. En dan gewoon dat licht in die tunnel elke dag ietsjes groter zien worden. En energie halen uit, ook al is het maar een kilootje erbij, positief te blijven. En ook direct ook aan andere aspecten van het topsportbestaan denken.
Nou, ja, dat is interessant, want in die periode ontmoette je iemand. Volgens mij zelfs in de lift van je appartementencomplex. Die je daarbij volgens mij nogal geholpen heeft. Laten we even luisteren.
Ja, hij heeft een type karakter van dat je weet dat er na een heuvel nog een andere heuvel is of komt. Maar die overwin jij door in jezelf te geloven. En hij is een type voetballer die altijd in zichzelf gelooft. En natuurlijk zijn er altijd wel een tegenslagen, maar die zijn te overwinnen. En dat vind ik knap van hem, dat hij na al die blessures toch nog fit is en altijd wel weer terugkomt. En dan nog wel weer sterker.
Ja, dat is Francisco Elson, NBA-winnaar, Nederlander. De eerste Nederlander ooit die de NBA won als basketballer. Hoe belangrijk is hij voor jou geweest in die periode?
Ja, heel belangrijk. Hij kwam bij ons in de kleedkamer bij Feyenoord. Heeft hij zijn verhaal verteld over hoe hij in Amerika terecht was gekomen. Hoe hij daar zijn ontwikkeling heeft gehad. De momenten die hij mee heeft gemaakt. De eenzaamheid die hij heeft gevoeld. Met kerstdagen alleen. Hij vertelde een verhaal van de apotheek. Dat hij 2 uur moest lopen om daarheen te gaan. Weer 2 uur terug in de kou. Maar uiteindelijk wel het ultieme doel en zijn ultieme droom beleefd. En dat doel behaald. En hij vertelde ook een verhaal over zijn team. Hoe dat eraan toe ging. Dat de beste spelers daar het hardst aan het werk waren eigenlijk. En wij zeggen vaak van, ja, dat vooral, je moet aan je mindere punten werken. Je moet dan harder werken om omhoog te komen. Nee, de beste spelers werken het hardst. Ja, en toen viel er bij mij een kwartje. En toen, hij trainde bij Hans Kroon. Hij was toen 36, geloof ik, en ik 26. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik was ouder. Nee, 26 was ik. En hij poetste me er helemaal af in die gym. Terwijl hij was clubloos op dat moment.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar hou eens even, weet je. Ik heb dat zelf in handen. Ik heb veel meer zelf heb ik invloed op dan dat ik denk. Weet je, het is niet alleen maar de training bij de club en daaromheen wat doen. Weet je, je moet aan de slag. Ik heb toen ook gesprekken gehad met de mental coach, met Bouke de Boer. En dat heeft me zoveel inzichten gegeven ook van, ga voor in de bus zitten, weet je. Neem het stuur in de handen van je eigen carrière. En dat heb ik gedaan. En ja, heel veel samengetraind met Francisco.
Ja.
Ook met de andere sporters. Omdat, en dat gaf heel goede en hele mooie inzichten. En met judoka's. En die hebben een droom van een Olympische medaille, Olympisch goud. Weet je, die moeten 4 jaar investeren. Ja. Weet je, kijk, dat zeiden ze ook wel eens. Weet je, voetballers waren gewoon lui. Die zijn eigenlijk nog steeds wel relatief lui. Ja, omdat ze... Kijk, je verdient als voetballer natuurlijk best wel makkelijk je geld. En het is heel breed. In Nederland, maar helemaal in het buitenland. Er zijn natuurlijk zoveel voetballers. Maar van tennissers heb je een top 100. Misschien een top 150. Maar je hebt natuurlijk... Dat is wereldwijd.
En ja, meer dat is zijn het er niet.
Zij moeten zoveel meer investeren. Die innerlijke drijf die zij hebben... judokas ook, kickboxers, noem maar op. Om iets te winnen. Waar eigenlijk misschien niet eens geld tegenover staat. Om het als werk te zien. Ja, dat was waanzinnig inspirerend. En kijk, Francisco heeft denk ik prima geboerd als basketballer. Maar zijn drijf op die leeftijd... En uiteindelijk heeft hij nog voor mij bij Barcelona gespeeld daarna nog. En ook nog in Nederlands elftal. Heb ik nog een keer een wedstrijd van hem mogen kijken daar. Ja, dat was gewoon gaaf. En ook toen hij stopte, ging hij door.
Wat goed om je inderdaad aan iemand die uit een totaal andere sport komt... toch zo op te kunnen trekken dan.
Ik vind dat wij als voetbal, laat ik het maar even zo zeggen... echt wel heel veel kunnen leren van ook van andere sporten. Hoe die dat benaderen. Hè, maar niet zozeer het voetbal zelf, want dat weten we allemaal wel. Maar daaromheen met kracht en hele andere... Het gaat wel echt de goede kant op. Langzaam worden er daar wel dingen doorbroken. Maar voetbal stond altijd een beetje op een voetstuk, zeg maar, van wij weten alles en zo. Ja. Maar dat is natuurlijk de grootste onzin.
Je hebt op Wembley gespeeld, de mooiste stadions van Engeland, van de wereld misschien wel, jarenlang in de Kuip gewoond. Ja. Maar je mooiste goal maak je in de beker tegen Harkemaase Boys.
Ja.
Laten we eerst even checken.
Ja, is goed.
Oh, Vlaar, mooie actie. Vlaar, wat een doelpunt. Schitterend vanaf eigen helft schiet hij gewoon die bal erin. Ron Vlaar. Het mooiste doelpunt van de middag is nu al gemaakt. Wat een overzicht en wat een traptechniek. Daar kan je als Jacob de Vries heel weinig aan doen.
Wat een wondergoal.
Ja.
Je wilde wat gaan vertellen.
Ja, kijk, dit was mijn eerste goal die ik maakte nadat ik 2 jaar geblesseerd was geweest. Zeg maar. Het is nog mooi weer. Ik denk dat het ergens in september is geweest. Ik weet het niet eens precies. Eerste bekerwedstrijd, amateur, Harkemaase Boys, amateurploeg uit. En ik zei daarvoor al tegen Kevin Hofland, van die keeper staat ver voor zijn goal, weet je. We moeten het gewoon een keer proberen. En we kregen een vrije trap en hij nam hem. En ik liep naar hem toe. Ik zeg, zie je het? Ja, ik zie het. Dus hij tikte die bal, dus ik speel hem voor me uit. En op dat moment ben ik natuurlijk in focus op die bal. En hij coacht mij.
Oh ja?
Van... Ja, doe het. Dat kan nog steeds, want die keeper stond nog steeds stil. Ja, dus ik hoefde hem alleen maar op mijn trap te focussen. Ja, en dan gaat hij erin en dat is geweldig.
Maar dat maakt het alleen maar mooier, dat het dus totaal gewoon voorbereid en de bedoeling was.
Ja, zeker. Ja, zeker op dat moment. En ik mocht een half uur spelen.
Ja.
Dus dit was de 2-0 en we maakten vlak daarna nog 3-0, dus het was ook klaar. Dus ik kon met een heerlijk gevoel de tweede helft op de bank gaan zitten.
Maar er kwam ook nog echt wat los vanwege die blessure natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Weet je, ik moet zeggen, in de voorbereiding van dat seizoen maakte ik een soortgelijke goal Eigenlijk niet, want ik speelde een lange bal. En Wijnaldum ging diep en die bal die stuiterde over de keeper heen. Maar dat was zeg maar misschien anderhalve maand daarvoor. En toen scoorde ik die wedstrijd nog echt een volley, ook een geweldige goal. Maar ja, officieel, zeg maar, na zo'n lange tijd, ja, tuurlijk, er gaat van alles door je heen. En zo'n moment is natuurlijk iets waanzinnigs. En dan maakt het me echt gereed uit tegen wie dat is.
Nee. Duidelijk. We gaan heel even tussenuit naar de break. Ja. Dan komen we daarna terug met misschien wel, denk ik, de mooiste maand uit de carrière van Ron. En dan hebben we het over 2014. Derde op het WK. Dat allemaal na de break. Tot zo.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen, vandaag met Ron Vlaar. En we zijn er eigenlijk al de hele uitzending naartoe aan het werken, het WK 2014. Maar we zagen voor de break dat je overhoop lag met Louis van Gaal. Dus wat dacht jij toen hij bondscoach werd, na het EK 2012?
Toen moest ik wel even slikken, omdat ik... ik denk, ja, dan gaan we weer. En ik had zo'n mindset dat ik echt dacht van, ik wil naar het WK toe. Op een bepaalde manier. Ja, daar moest nog wel wat overwonnen worden, zeg maar. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En dat heeft wel een aanloop gehad.
Ja.
Maar ja, we zijn uiteindelijk wel weer naar elkaar toegegroeid.
Want zijn eerste selectie, daar zat jij niet bij, geloof ik.
Nee, klopt. Die eerste selectie was... ik weet nog dat ik was net naar Aston Villa vertrokken. En Feyenoord speelde tegen Kiev voor in de Champions League. En in de Kuip ben ik terug, voor de wedstrijd in de Kuip ben ik teruggevlogen. Toen kwam ik hem tegen daar. Toen moest de eerste selectie nog bekend worden. Ik zat wel in de voorselectie. En toen vertelde hij mij dat hij... toen ben ik naartoe gegaan, heb ik een hand geschud. Want dat was eigenlijk onze eerste kennismaken. Ik heb hem nog wel eens bij Spieren voor Spieren gezien op het gala. Maar als topsporter, als voetballer en trainer kwamen we elkaar daar voor het eerst weer tegen. En dat kon hij wel waarderen. En toen deelde hij me ook direct mee dat ik niet in de eerste selectie zou zitten. Dus toen zei ik, dat is oké. Toen reageerde hij gelijk op zijn Louis van, dat is niet oké. Maar ik bedoelde natuurlijk meer van, ik dacht bij mezelf, ik accepteer het nu. Maar ik zal me er nooit bij neerleggen. Want ik ben niet voor niks naar Engeland gegaan. En ik ga gewoon keihard door. Ja.
Na het EK heb jij alles op dat WK gezet. Dus je transfer naar Engeland had daar ook mee te maken eigenlijk. Je dacht van, ik moet zo hoog mogelijk, zo goed mogelijk, zo fit mogelijk. Alles moest wijken.
Ja, zeker. Ik had toen een boek gelezen van Eriksen. En hij had het over korte termijn doelen en lange termijn doelen. En mijn lange termijn doel was het WK. Weet je, ik wilde naar de Premier League. Dat was een korte termijn doel om naar een andere competitie te gaan voor meer weerstand. Om mezelf echt weer te ontwikkelen. En daar was de Premier League dus een belangrijk onderdeel van. Ja, en ik dacht, ik ga gewoon hier gewoon keihard door op het proces waar ik al een aantal maanden mee bezig was. Ja, en uiteindelijk, speelde ik gewoon goed. Die hele WK-kwalificatie. En ik had ook elke keer wel het gevoel dat als iedereen fit was, dat hij niet voor mij zou kiezen op dat moment. Maar dit hield me eigenlijk super scherp. En uiteindelijk kon hij niet om me heen. Dus dat heb ik wel gewoon afgedwongen.
Ja, want jullie gaan met een vijfmansdefensie spelen.
Ja.
Stefan de Vrij, Bruno Martensindy, Ron Vlaar.
Ja.
Daar is weken op getraind natuurlijk in aanloop naar het WK. Maar wat was voor jou het moment dat je dacht, wacht eens even, ik ga spelen en ik word nog een belangrijke pion ook?
Oh, dat heb ik eigenlijk die hele twee jaar gehad. Het is heel simpel. Als ik zelf goed ben en topfit ben en in vorm ben, dan is dat goed voor mezelf, is dat goed voor de club en uiteindelijk ook goed voor het Nederlands elftal, hoop ik. Want ik had gewoon een bepaalde overtuiging inmiddels bij mezelf gecreëerd. En uiteindelijk...
Wat was het moment dat jij hoorde?
Dat wilde ik gaan zeggen. In maart speelden we tegen Frankrijk. En toen moest ik bij hem komen. We gingen een wedstrijd terugkijken. Voor mij had Danny Blind die ook live gezien. Dus die had er wat momenten uitgehaald. En die hebben we samen teruggekeken. En toen was het zo dat Robben van Persie en Strootman waren de spelers die al wisten, dat was ook bekend in de media, dat die sowieso naar het WK zouden gaan.
Ja.
Alleen Strootman raakte daarna nog helaas geblesseerd. En ja, voor die wedstrijd tegen Frankrijk zaten we. En toen zei hij van, er gaat een oranje cirkel om je naam. Ik ga niet zeggen dat je gaat spelen, maar je gaat sowieso mee naar het WK. Ja, toen dacht ik, ja, er viel natuurlijk op dat moment heel veel van me af.
Werd je daar beter van?
Ja, het gaf me een enorme boost. Omdat met de geschiedenis die Louis en ik hadden, dat hij op dat moment mij al de bevestiging gaf. En dat heeft hij na de wedstrijd tegen Frankrijk ook nog aan groep verteld. Ik had nog steeds ergens dat ik het niet helemaal vertrouwde of zo. Ja, ja. In mijn achterhoofd zo'n stemmetje van, ja, maar weet je, hij neemt je de maling of zo. Dat is natuurlijk onzin. Maar hij vertelde het ook aan groep. Dus dat, ja, ik werd natuurlijk even twee keer zo groot op dat moment. En ik kom al direct op mijn volgende doel stellen. Want hij zei, wat ik net al zei, van, ik weet niet of je gaat spelen. Maar in mijn hoofd zat ik al lang al dat ik zou gaan spelen. Die absolute overtuiging had ik gewoon.
Ja.
En ik kon gelijk doorschakelen. Dus dat was klaar. Gelijk, je wist al, Spanje was de eerste wedstrijd. Nou ja, langzaam in dat knopje gelijk daar. Dat kon vanaf maart al omgezet worden. Ja, dat was natuurlijk geweldig.
Jullie spelen een fantastisch toernooi. Met Spanje, de eerste wedstrijd misschien wel als hoogtepunt. We kunnen helaas niet alles laten zien, want we hebben niet alle rechten. Dus we eindigen voor de verandering een keer gewoon met de feestwedstrijd tegen Brazilië in de halve finale om het brons. Ja.
Van Persie geeft mee. Robben is er langs. Er wordt gepakt en dat moet rood zijn en een strafschop. Van Persie van 11 meter. Hoog in de tower. Nederland leidt. Voorzet op de hoofd van David Luiz. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0. Ja hoor. Een kwartier gespeeld. En Nederland heeft er al 2 achter Julio César liggen. Robben. Jan Maat. Voorzet Jan Maat. Ingeschoten. Het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zegen van het Nederlands elftal nog een extra kleur. En zo boekt Nederland een glorieuze overwinning in Brazilië, op Brazilië, in deze wedstrijd die echt een wedstrijd was.
Het is wel mooi, want jullie gaan eruit in de halve finale, komen we zo nog wel eventjes op. Maar hier staat wel een ploeg die ook van deze wedstrijd geniet.
Ja.
En die toch wel tevreden is ook aan het eind van de rit.
Het voorbeeld van 98 werd ook aangehaald in de aanloop naar deze wedstrijd. Dat was een geweldig team. Geweldig Nederlands elftal. Die verloor toen uiteindelijk van Brazilië de penalties, denk ik.
Jazeker, ja.
Toen voor mij had Van Ooyen toen nog een
die had penalty verdiend. Ja.
En toen gooiden ze eigenlijk het hele toernooi zo in de prullenbak. Kijk, voor mijzelf was het ook. We hadden eigenlijk nog niet verloren. We hebben alleen naar strafschoppen verloren van Argentinië. Er was nog zoveel om wel voor te spelen. En ik wilde gewoon dat toernooi op een goede manier afsluiten. En dat zag je, dat wilde iedereen, denk ik. En dat hebben we geweldig gedaan. Als je dan met 3-0 in Brazilië wint. Kijk, het affiche helpt ook wel. Dat was geweldig om. Er zaten, denk ik, 60.000 Canaries in het stadion. Ja,
zwaar getraumatiseerd na een 7-1 nederlaag.
Ja, dat merkte je ook wel. En een paar plukjes oranje, waaronder mijn eigen familie. Ik was denk ik de enige speler die nog zijn familie wel over liet komen. Ook mijn oudste zoon was daarbij. Daar heeft hij nog steeds geweldige herinneringen aan. Ja, dat was voor mij enorm waardevol. En als je dan 3-0 wint, ja, dan kan je daar denk ik alleen maar trots op zijn.
Ja. Je hebt hem bij je.
Ja.
De medaille. Ik ga er niet te veel aankomen. Misschien zo.
Nee, je mag hem aanraken hoor, zeker.
Hoeveel is hij je waard?
Ja, hij is heel veel waard voor mij natuurlijk. Met name het hele proces daarnaartoe. En ik moet wel ook heel eerlijk zeggen, ik ben nu 3 jaar gestopt. En dat ik er op dit moment minder waarde aan hecht dan, zeg maar, ja, toen we die wedstrijd wonnen.
Oh ja?
Maar ik verwacht ook wel weer dat later komt.
Je zou zeggen inderdaad dat hoe langer het geleden is, hoe meer dan zo'n reliquie.
Ja, dat is ook zo. Maar het gaat wel weer meer komen, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Alleen ik zit, zeg maar, nu ik gestopt ben, in zo'n transformatiefase of zo, weet je wel. Van uit het leven als voetballer, zeg maar, naar het gewone leven, laat ik het maar zo zeggen. En ook de shirtjes die ik allemaal thuis heb liggen. Ja. Of bij mijn ouders liggen die nog allemaal in dozen. Maar dat vond ik heel tof als je ze ruilt. Maar nu denk ik van ja, het maakt allemaal even niet zoveel uit. Maar als ik weer wat ouder ben, En je pakt het er weer eens een keer bij. Als je kinderen ook oud genoeg zijn om dat te beseffen. Dan is dat wel heel gaaf.
Maar ben je een beetje pissig dat je carrière voorbij is? Is dat het gewoon? Ben je een beetje boos op voetbal?
Nee. Want het was gewoon wel echt klaar voor mij. Ja. Ik heb daar wel vrede mee. En alleen er is nu... Je merkt dat er ook zoveel meer is dan voetbal. Alleen als 20 jaar je leven alleen maar in het teken heeft gestaan van voetbal. Dan kom je... En je komt er nu af. Je weet dat ook wel. Alleen je bent zeg maar zo lang het middenpunt van je eigen universum, zeg maar. Ja, dan wil je nu ook van andere dingen genieten. En dan merk ik dat ik het voetbal wat dat betreft, zeg maar, het spelen zijn, ook wel even prima vind.
Is die wedstrijd halve finale, 0-0, penalties. Ondanks het feit dat je een penalty mist, de beste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik werd gewoon elke wedstrijd op dat toernooi gewoon ietsjes beter. Misschien was het Brazilië nog wel beter. Alleen ja, die wedstrijd heeft gewoon minder waarde.
Je won al je duels, die wedstrijd.
Ja.
El Messi.
Nou, bijna allemaal.
Maar goed.
Nou, kijk, iedereen heeft het erover. En natuurlijk is dat voor iedereen een hele intense herinnering, zeg maar. Maar voor mij was dat... ik was niet zozeer met Messi bezig. Ik had gewoon een mindset van er komt gewoon niemand langs. En of dat nou Messi is of Diego Costa in de eerste wedstrijd of... Sanchez tegen Chili.
Ja.
Weet je,
zijn niet de minste allemaal.
Natuurlijk heeft hij extra aandacht nodig. En dat heeft hij ook gekregen in de voorbeschouwing en onze voorbereiding op die wedstrijd. Omdat hij iemand is die, ja, als wij de bal hebben, dan gaat hij gewoon op een plek lopen waar hij vrij is. Dus daar moet je gewoon scherp op zijn. Ik deed gewoon mijn ding, zeg maar. Weet je, en ik was gewoon in een bepaalde focus, in een bepaalde. Ik was me gewoon met winnen bezig.
En... Hoeveel pijn doet die gemiste penalty?
Ja, die doet wel heel veel pijn. Nog steeds. Ook daarin, je neemt verantwoordelijkheid. Of je krijgt verantwoordelijkheid en je neemt hem. Ja, dan moet je hem gewoon maken. En dat is gewoon zwaar kloten. Omdat je gewoon dan wel het gevoel hebt dat je iedereen in de steek laat. Weet je, dat gevoel heb ik ook wel even gehad. Vooral de volgende ochtend heb ik daar ook wel een paar tranen om gelaten. Omdat ik gewoon... Ook mijn droom was voorbij. Maar ja, goed, ik heb er alles aan gedaan. Weet je? En ook gefaald op een bepaald moment. Maar alles wie ik wilde zijn... En wie ik ben en waar ik voor sta als voetballer... Heb je denk ik wel dat toernooi teruggezien.
Beste ploeggenoot uit dit team. Robben?
Ja, zeker. Ook omdat... Ik kon op iedereen wel grip krijgen op een bepaalde manier. Op de trainingen ook al toen ik nog zo jong was. Toen ik 20 was en bij het Nederlands elftal kwam. Behalve op Robben. Die was zo met zijn voetenwerk en zo snel. En altijd op het juiste moment naar links of naar rechts. Zichzelf vrijspelend. Kijk, Sneijder was ook weergeloos. Van Persie was ook weergeloos. Er zijn momenten die nu boven komen van die spelers. Waar je dan van dichtbij getuige van mocht zijn. Het was ongelooflijk, maar voor mij, als ik iemand uit moet pikken, dan is het Arjen.
Ook omdat je weet wat hij gaat doen, in principe.
Ja, klopt.
Maar niemand, de beste verdediger van de wereld, kan hem niet stoppen.
Nee, dat is ook zo. En ook, ik heb hem ook zeg maar, naast het veld meegemaakt, zeg maar, bij het WK. Ook hoe hij met zijn sport bezig was. Dat was nog voor mijn gevoel het volgende level, zoals ik dat beleefde, zeker in die jaren. Weet je, ook veel blessures gehad. Maar zo goed, zoveel kwaliteit, zoveel pure klasse. Ja, dat is voor mij de nummer 1, zeg maar.
Ik wil tenslotte ook nog even één dingetje meepakken. In je periode bij Aston Villa, dacht jij, zei je wel eens... echt in het Mekka qua professionaliteit terecht te komen. Dat viel toch een beetje tegen. Als jullie op zaterdag moesten spelen, dan ging iedereen de stad in.
Ja, kijk, dat was toen ook wel een beetje de cultuur, zeg maar. Van dat stappen en een biertje drinken. En, ik downgrade het nog. Het was nog veel erger eigenlijk dan dat ik dacht. Maar ja, dat werd ook heel erg in de hand
In
stand gehouden. Ook omdat je... Dan speelde je zaterdag en dan was je zondag vrij. Maar voor mij is herstel gewoon super belangrijk. Dus heel vaak kwam ik op zondag op de club... En dan deed ik het licht aan. En dan ging ik in de gym krachttraining doen. Fietsen, herstel, sauna, ijsbad, noem maar op. En dan deed ik het licht weer uit en dan ging ik weer weg.
Maar ja. Jij zat in die WK-tunnel.
Ja, ik was gewoon bezig met mijn doelen. Ja,
en de rest lag op straat zoals Jack Grealish.
Ja.
Die zomer in Tenerife werd gefotografeerd. Nee, met hem heb je in de ploeg gezeten.
Ja, toen. Het laatste jaar. Toen was hij heel jong. Ja. Maar toen hier is hij al wat ouder.
Hij lijkt
ik weet niet of dat dan per se positief is, maar... Ja, maar hij was wel een verschilmaker, ook op die jonge leeftijd. Maakte hij bijvoorbeeld het verschil in de FA Cup halve finale tegen Liverpool. Weet je, echt een waanzinnig goede speler.
Ja. Ja,
maar hij is er ook heel open over. Maar het is echt een fantastisch joch, want hij doet ook geweldige dingen. Ja, en hij geniet ook op een andere manier van het leven. En dat is wel een mooie foto trouwens.
Ja,
dat zijn de keuzes die hij maakt. Ik heb dat anders ingevuld. Ik geloof er ook niet in dat langere termijn werkt. Maar iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil. Maar ja, wel mooi dat ik nog met hem heb gespeeld. Ik ben hem nog een keer tegengekomen. En ik was niet rond. Ik was Skip. De aanvoerder.
Skip. Ja, mooi.
Hij heeft wel een bepaalde invloed gehad op hem, denk ik. Dus dat is mooi.
Mooi. Ik heb final gespeeld. Ook een hoogtepunt. Hoewel die wedstrijd zelf natuurlijk niet helemaal zo liep. Maar goed, zo'n dag en dit meemaken.
Ja, ik heb later heel veel beelden teruggezien. Want ik had... echt heel veel mensen over die naar de wedstrijd waren komen kijken. En we verloren 4-0. Dus het was eigenlijk een dramatische wedstrijd. We waren eigenlijk helemaal kansloos. En de finale spelen. Voor ons was de halve finale eigenlijk de finale. Die speelden we tegen Liverpool.
Ja.
Met Gerrard en Balotelli speelde in de spits. Ja, Alexis Sanchez die schoot hem lekker binnen.
Precies.
Dus... Maar kijk. Ja, het zijn niet veel spelers, Nederlandse spelers vergeven die een FA Cup finale hebben gespeeld. Laat staan gewonnen. Ja, ik heb hem niet gewonnen, maar ja, het is wel een herinnering die ik heb en die ik koester. Vooral ook Shane was weer bij, mijn oudste zoon.
Ja.
Heel veel vrienden en familie. Die hebben ondanks de nederlaag een waanzinnige dag gehad. En... Het is echt een groot spektakel geweest op die tribunes en voor de wedstrijd. En dat toernooi is zo groot. Ja, echt wel gaaf om daar toch wel te hebben gestaan.
Ja, je beste tegenstander komt ook uit je Premier League periode. Kun Agüero.
Ja.
En dus niet Messi.
Nee, ja, Messi natuurlijk ook. Ik heb ook tegen Ronaldo gespeeld. Kijk, in de jeugd bij AZ geef ik altijd aan, joh, ik heb tegen de grootste uit mijn... tijdperk mogen spelen. Ik hoop dat jullie dat ook later kunnen beleven. En dat zijn Messi en Ronaldo natuurlijk. Maar Agüero vond ik echt zo'n goede speler. Niet zo groot, maar heel wendbaar, heel sterk. Echt een doelpunten. Echt een afmaker, echt een machine.
Een poacher, zoals ze dat in Engeland noemen.
Ja, dit is natuurlijk echt een typerende Agüero-goal.
Ja.
Zo heeft hij er ook nog eens eentje gemaakt, volgens mij, wat het kampioenschap opbracht.
Ja. Tegen QPR 2012.
Maar die vond ik zo goed. En zo compleet. Dus dat was altijd een flinke uitdaging.
Mooi. Toch nog tot je 35e gevoetbald. Ondanks die knieblessures.
Ja. Toen was het al echt op. Ik weet nog dat ik was er alles aan het doen om nog te voetballen. Weet je? En die laatste jaren heb ik ook elke keer voor 1 jaar verlengd. Omdat ik in elk van die seizoenen heb ik wel eens gedacht van ja, het is gewoon klaar geweest. Het is mooi geweest. Het is op. Maar elke keer kreeg ik dan weer de swing en de energie en werd ik fit. En dan bleek ook nog steeds dat ik gewoon meer dan goed genoeg was om dat niveau van AZ en in Europa ook actief te zijn. Dan wil je gewoon door. Dus het was eigenlijk onoverkomelijk dat ik uiteindelijk moest stoppen door een blessure. En ik weet nog dat ik was elke maand strijden om weer terug te komen. En dan train ik een paar keer mee en dan kreeg ik een terugslag. Nou, toen was het mikpunt om zeg maar na de winterstop aan te sluiten. Het was met corona, dus we gingen niet op trainingskamp. En ik had 3 dagen zo lekker getraind. Ik zat er zo lekker in. En ik dacht, ja, weet je, dit is waarom je nog voetbalt. Dat gevoel is zo lekker. En toen had ik een botsing knie op knie met iemand. Ja, toen viel ik weer helemaal terug. En opereren wel of niet. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Weer een terugslag. En toen dacht ik, ja, weet je, het is nu gewoon echt klaar.
Ja.
En het was gewoon mooi geweest.
Het is ook wel een beetje een eindgoed, al goed verhaal eigenlijk. Want het komt goed met Van Gaal. Die bezorgen, jullie bezorgen elkaar een fantastisch WK. En je eindigt ook gewoon uitgebreid bij de club natuurlijk waar je groot bent geworden. Waar je eigenlijk in eerste instantie met een beetje pijn vertrok. Maar ook dat kwam goed.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus voor mij is het gewoon wat je eigenlijk zelf al eindgoed, al goed. De cirkel die mooi rond is geworden. En heb ik daar gewoon op een hele mooie manier afscheid mogen nemen. En mijn carrière af kunnen sluiten.
Ja. Oké, Ron.
Ja.
Dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Goed verhaal. En ook wel mooi om dit een keer in het echt te zien.
Ja.
Ondanks het feit dat hij...
Je mag hem pakken. Je mag hem pakken?
Ja,
tuurlijk.
Zo schitterend. Bronzen medaille van Ron Vlaar. Dankjewel dat je meenam. Dankjewel dat je hier was om te vertellen.
Ja, bedankt. Graag op? Gedaan. Ja hoor.
Tot volgende week bij Tussen de Palen.
Hoe voelt dat?
Dag. Ja, alsof je niet voorbij is.